Goed, we zijn bij agenda punt 4. Dus keuzedocument alternatieve inzamelsysteem vermindering en restafval. Vooraf krijgen we een presentatie door Pieter Reus, is het volgens mij, ja, van ons bureau. Aan u het woord.
Dank u wel. Goedenavond. Ik mag de aftrap doen in deze, dus we beginnen gelijk. We hebben een proces doorlopen. Een proces in meerdere stappen. De raad heeft vorig jaar in mei een ambitie vastgelegd. En dat is de ambitie van afval naar grondstof, het nationaal beleid. Dat je nog 30 kilogram restafval overhoudt in 2025 per persoon per jaar. Nou, dat is een behoorlijke sprong vanuit het nu naar dan. En vervolgens mocht ik daarin meedenken en meehelpen vanuit mijn ervaring, vanuit ons bureau. Nou, we hebben in september daarom een werkvergadering behouden, belegd in de op de werf. Op de werf waar ook de Milieustraat is, midden in de strijd. Klein kamertje, het was een leuke avond, heel interactief. We hebben toen veel verteld over de achtergrond. Ook een stukje visie en missie waar je heen wilt. En vervolgens zijn er ook werkafspraken gemaakt met de raad over hoe verder. Nou, hoe verder was bijvoorbeeld een aantal oplossingsrichtingen die avond zijn meegegeven. Die oplossingsrichtingen die zijn meegegeven in het verkenningsdocument wat u dus heeft ontvangen. En wat ook via de krant uitvoerig is belicht. We hebben ook in samenspraak excursie georganiseerd naar twee best practices gemeenten. Eén waar een tariefzak daadwerkelijk al gebruikelijk is met succes. En de ander van een gemeente die op dit moment 4 wekelijks met een grijze container werkt. En ook toewerkt naar het tariefzakmodel. Nou, vervolgens is die keuzenotitie opgesteld waar ik er net over sprak. En vandaag hebben we dus de eerste toelichting erop. En die wil ik graag geven. Als dat uiteindelijk is doorlopen, dan hopen we ook dat er al snel een keuze zal volgen. Waarmee vervolgens het proces wordt ingezet om dat tot realisatie te brengen. Nou, dan hopen we ook dat in 2018 dat kan worden ingevoerd. Ik kijk nog even hier rechts naar Mirjam en Ton. Of dat nog steeds in dezelfde lijn van voornemen is. Ik neem aan van wel, ja. En dan hopen we ook vervolgens ergens in het derde kwartaal, eind tweede kwartaal, daarover te kunnen informeren hoe de voortgang daarvan is. Wat de prestaties zijn. Ben ik overigens goed verstaanbaar, want ik ben nogal hees van stem vandaag. Oké, fijn. Oh. Wat doet hij nu allemaal? Oké. Nou, in het proces. Ik denk dat ik de verkeerde muis had aangeklikt, dus dat komt wel goed. Het proces van de verkenning van systeemkeuzes hebben wij ons gefocust op 3 grote stromen. Het plastic is qua kilo's misschien niet zoveel, maar u weet allemaal thuis in huis dat het qua volume enorm is. Nou, waar kwamen we toe? Tot welk inzicht kwamen wij? Nou, wij zien bij heel veel gemeenten de prestaties. Wij doen ook voor heel veel gemeenten die prestaties verbeteren. En tot ons verbazing, anders dan gebruikelijk, scoren we in Bezel supergoed met het systeem van ondergrondse voorzieningen waar je naartoe moet brengen. Dat is in Nederland voor de rest wel anders. Maar dat heeft zijn historie. Maar in elk geval, het is effectief en zeer efficiënt. Dus het is ook zeer goedkoop en heel effectief. Behouden dus. In de zoekrichting voor het GF en T, de tuinfractie en de voedselresten thuis in huis, werd natuurlijk meegegeven, het moet gratis liefst en anders zo goedkoop mogelijk laten aanbieden. Want als er zoveel in het restafval zit, dan moeten we ook zorgen dat dat stukje wordt aangemoedigd om het goed te laten scheiden door de mensen. Daarvoor moet je dus ook service verhogen. Bijvoorbeeld door die splitsing van die GF met die T of door vaker ophalen. Nou, dat zijn dus denkrichtingen die zijn meegegeven. Nou, de volgende zoekrichting voor het restafval was van je zult het duur moeten laten aanbieden. Want nu is het ongeveer vergelijkbaar duur. En wat mensen dan gaan doen is uit gemak gaan ze dan gewoon die grijze bak blijven afvullen met waardevolle stromen, waaronder GFT. Nou, duur laten aanbieden en vervolgens service verlagen, dat zijn beproefde concepten. En daarvan werd ook gezegd van nou, ga dat nader verkennen. Bijvoorbeeld minder vaak ophalen is daar een optie in. Nou, de focus van de bijstelling die wordt dus gelegd op GF en T en restafval. Niet op plastic, omdat dat gewoon prima loopt. Nou, het eerste systeem wat in samenspraak is gekomen en wat wij vervolgens hebben uitgewerkt. Dat is het bestaande systeem natuurlijk. En het is misschien een beetje lastig lezen voor een leek, maar het is in het document in elk geval redelijk uitgelegd. We hebben een groene kliko voor het GFT, we hebben een grijze kliko voor het restafval. De frequentie wil zeggen dat we die om de 2 weken ophalen elk, dus 26 keer per jaar. Nou, we hebben al beide een difter van een vergelijkbaar soort tarief. Dus per keer dat je het aan de straat zet, moet je een vergelijkbaar soort tarief betalen. Het kan misschien een euro schelen, maar het zit niet heel veel in. De kostprijs op dit moment, doorberekend aan de burger, is voor SEC het GFT en restafval. En de plastics erbij wel degelijk, is €62. En dat is een fictief getal, dat wil ik mee zeggen. We hebben wel gericht op daadwerkelijke getallen, zoals de gemeente die in de begroting heeft. Maar in samenspraak met de inzamelaar die kentallen gaf, moesten we toch naar eenheidsprijzen werken waar de andere systemen ook mee konden worden getoetst. Anders kregen we namelijk verschillen in kostprijzen. Dus we hebben voor alle 6 systemen die hier staan een vergelijkbare uitgangssituatie qua kostenstructuur gekozen, zodat je ook een zo zuiver mogelijk vergelijk krijgt. Nou, kijk je nou naar die percentages van donkerrood naar onder naar helemaal groen boven, dat wil zeggen de mate waarin je dus wel of geen restafval maakt, dan blijkt dat wij, gezien het landelijk gemiddelde dat ergens op de 40 zit, behoorlijk goed scoren met onze 106 kilogram totaal aan restafval. Restafval wat we dus ophalen in de grijze bak en zonder milieustraten. Ja. Dus we praten over 2 soorten restafval. Het restafval wat u ongescheiden als grofvuil op de milieustraat aanbiedt, dat is ook restafval. Dat moet ook binnen die 30 kilogram behaald worden in 2025. Maar het andere stuk is dus wat u in de grijze kliek op dit moment meegeeft. Nou, dan scoren we dus 106 kilogram per jaar gemiddeld per persoon in bezel. Kijken we naar de tweede. De tweede variant is dus dat de groene kliko elke week zal worden opgehaald. En dat de grijze kliko nog maar 1 in de 4 weken wordt opgehaald. Daarnaast zie je dat de groene kliko wordt fors goedkoper gemaakt in het aanbieden. Bijvoorbeeld in de grootte van een paar euro. Dat stond geloof ik ook in de krant al vermeld. Ik lees toevallig ook de Limburger. Ik woon hier om de hoek. En difter wordt fors duurder. Waar moet u dan aan denken? Bijvoorbeeld een viervoud daarvan. €8, misschien wel 10. Er zijn zelfs gemeenten die er €14 voor vragen. Dat is wel heel veel. Maar het kan wel een slokje minder, mag ook wel. Maar het staat allemaal open. Het gaat om het principe. Dan blijkt dat we dat tegen een vergelijkbare kostprijs ietsje goedkoper kunnen doen. Kijken we dan naar de prestaties, dan zie je dus een behoorlijke teruggang over het restafval. Van 106 naar 62. Dat is een mooi resultaat. Maar dan heb je nog geen 30 kilogram. Dus we kijken ook naar de volgende oplossingsrichting. We plaatsen er een tuinkorf bij. Dat is een groot succes in Horst en de Maas. Daar wordt het zeer veelvuldig gebruikt. En daar is het ook ooit begonnen, al in 2003. Daarnaast hebben we een klein voedselemmertje. Dat hebben we ook in Horst en de Maas geadviseerd. En dat voedselemmertje wordt daar 2 keer in de week opgehaald. Wij adviseren in deze variant 1 keer in de week. Dat is een stuk goedkoper qua transport. Het restafval wordt evengoed in de grijze kliko 1 in de 4 weken opgehaald. En omdat het groene emmertje en de groene tuinkorf, daar kun je moeilijk een dif daarop heffen, want dat is lastig. Daarom maken we daar een gratis systeem van, maar de restafval kliko blijft duur. Wat je dan ziet, is dat ook het mislopen van die inkomsten, maar ook de extra aanwas van tuinafval, wat in Horst en de Maas heel sterk is, maakt dat het systeem fors duurder wordt. Grofweg €100. Als je dan kijkt op de ladder van prestaties voor restafval, dan blijkt dat je een sprongetje maakt, maar niet dat je bij die 30 komt. Gaan we naar een systeem waarin we voor het eerst een tariefzak introduceren. U kent de tariefzak uit een ver verleden. Was toen ook al zeer productief en meest efficiënt van heel Limburg toen de tijd. Nou, het is sindsdien ook zo gebleven. Die tariefzak is altijd het beste gewezen score in Nederland. Regio Kuik onder Nijmegen heeft het al sinds net zo lang doorgevoerd en vastgehouden. En waren jarenlang ook gewoon altijd met het minste restafval. Nou, wij hebben nu inmiddels heel veel pilots ook gedaan met die tariefzak. En we halen er echt fantastische resultaten mee. We hebben het ook opgeschaald. En wat u hier ziet is een variant. Die hebben we niet in de praktijk. Want wat we in de praktijk hebben in Reuzelmieren is dat de groene kliko niet 52 keer per jaar wordt opgehaald, maar 26 keer. Maar hier zeggen wij 52, want de service, dat was heel belangrijk voor het college, dat moest wel op orde. Dus we hebben nu 52 keer. Dat betekent dat 26 keer groen en 26 keer grijs van systeem A is ook 52. En dat kantelen we nu volledig naar het groen. En daarnaast haal je natuurlijk ook je restafval een aantal keren op. Dat is dan 1 keer in de 4 weken. Ook hier een kleine prijs voor difter op groen en een grote prijs voor difter op de tariefzak. Waarom die kleine prijs op groen? als we die gratis maken, dus een groene bak maken we gratis, dan gaat iedereen die altijd aan de straat zetten. Maar dat wordt voor de inzamelaar dus dat alle bakken met een beetje moeten worden geleegd. En dan wordt het heel duur. Dan moeten we veel meer logistiek gaan organiseren, want het gaat veel trager. Want al die bakken legen, dat kost per bak 30 seconden minimaal. En een triesak, die pakken we op en die werpen we erin. En die is met een derde van de tijd is die weg. Dat zijn allemaal overwegingen waarom het één kostefficiënt is en het andere een stuk duurder wordt. Nou goed, kijken we naar de resultaten. Ik heb hier 22 geschreven. Ik durf er nu inmiddels wel van te zeggen dat kan nog beter dan 22. Maar dan haal je dus in één klap het resultaat van 30 kilogram, dat haal je in bereik. Wat je dan nog moet doen is, dit stuk heb je getackeld. En dan zul je op de milieustraat ook nog je grofvuil moeten tackelen. Nou, er zijn inmiddels voldoende milieustraten in Nederland waar nog maar 1 kilogram grofvuil wordt gemaakt. Omdat ze namelijk de toegang en het begeleiding daarvan een stuk hebben verbeterd. Dus met zo'n optie als D is het helemaal mogelijk. Dan moet het mogelijk zijn om in 2025 en nog wel eerder zoiets te creëren met elkaar. Nou, de college vond dat op zich een goed idee en die staat achter deze variant. Maar er is ook een systeem E en die kwam uit de participatieavond bovendrijven als meest favoriet. En meest favoriet is dan in hun keuze van de participatieavond dat er een emmertje 52 keer per jaar wordt opgehaald, dat die triesak erbij is, eens in de 4 weken. En dan gaat de kostprijs in plaats van de 40 euro bijna verdubbelen naar 80 euro. Dat heeft alles te maken met die meerprijs die je moet neerleggen voor de service op de tuinkorf en dat voedselemmertje. Omdat die namelijk gratis is, moet die toch ergens uit betaald worden. En dat gaat zich daaruit, dus dat moet bijvoorbeeld uit een hoger vastrecht. Dat zou daaruit kunnen. Daar gaan we het vanavond niet over hebben, over die verrekening verder. Maar dat is een denkrichting die je dan daarin in je achterhoofd kunt meenemen. Nou, wat je hier ook ziet is dat er dan nog 15 kilogram, dus je maakt nog steeds een mooie sprong. Maar je zit ja, riant onder de 30. Dus je doelstelling heb je eigenlijk hier al ruim mee gehaald. Je zult je milieustraat nog moeten aanpakken. Maar dan gaat het allemaal wel lukken. Ook met deze variant. Het is alleen wat duurder. Wel meer service. Nou, dan is er nog een laatste variant. En dat is een variant waar een van de raadsleden mij op attendeerde. Die zegt, jij was toch ook bezig met een variant waarin je nog veel vaker langskomt bij de mensen thuis. Ik zeg, ja, dat klopt. Dat is inderdaad een innovatieve pilot. Dat noemen we hoogfrequent. Die is sinds 2 februari op mijn blote hoofd gestart in de gemeente Eersel. Dus we zijn nu een viertal weken verder. En daar verwachten wij 10 kilogram. En dat klopt ook inderdaad. Dat wordt ook 10 kilogram restafval per inwoner. Dus dat is prachtig om te zien. Maar wat we er ook leren is dat we nog heel veel slagen te maken hebben daar. Dat hebben we toen de tijd ook tijdens de werfsessie gezegd. We moeten nog heel veel leren over hoe je dat doet. Want het gaat namelijk over dat je geen vuilniswagens meer door de straat krijgt. Maar kleine voertuigen van elektrische aandrijving of zelfs vrachtfietsen. En die hebben we in Waalre als pilot. Vrachtfietsen. Maar het is allemaal heel mooi. Maar het maakt ook dat het ook duurder is. En nog heel innovatief, heel onzeker. Daar moeten we nog heel veel meer van leren. Dus de volgvraag is, ga je ervoor een beproefd concept, wat systeem D eigenlijk is, of ga je voor een ander verhaal waar dus minder ervaring mee opgedaan is en wat bovendien duurder is? Nou, dat is eigenlijk de toelichting op de 6 systemen.
Dank u voor deze toelichting. Voordat we beginnen met de vragen stellen, misschien is het handig, meneer Reus, als u even misschien mee kunt doen met de vragenstellerij. Dus ja, misschien kunt u hier even plaatsnemen. Dus ja. Is het handig om,
ik had nog, één sheet vergeten, excuses, de afrondende. En dat is deze. De doelstelling was dus minder dan of gelijk aan 30 kilogram restafval in 2025. Nou, de systemen D, E en F, de laatste drie, die scoren daarin. Er was ook een andere voorwaarde of doelstelling meegegeven, vergelijkbaar of lagere kosten. En dan concludeer ik, dan is alleen D die daaraan voldoet. En E en F, die zijn grofweg 50% duurder dan de huidige kostprijs. Nou, als je dan nog even verder kijkt rondom het afvalwereldje, dat gaat razendsnel van afval naar grondstof. Dat is voor mij hartstikke leuk werk, mag ik u zeggen. Maar dat houdt ook in dat er enorm veel gebeurt. En dat je dan wellicht ook verstandigerwijs kunt, denk ik, dan kiezen op een paard wat zeker goed gaat. En wat er bovendien flexibel is. En ook goed past binnen het huidige contract van de inzamelaar. En dat is ook geen onbelangrijke, want het contract loopt door tot 2025. Met vaste eenheidsprijzen. En dan is contract D past het beste, of tenminste variant D past het beste binnen dat contract. Hiermee wil ik het even aan vasthouden en dan ga ik zitten.
Dankjewel. Voordat we met de vragen gaan beginnen, toch nog even een toelichting vooraf. Het is dat het presidium heeft enige tijd geleden besloten dat de aanstaande maandag een oordeelsvormende vergadering is. Dat u dat even weet. Ik begin met de bezenlijst met de vragen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Op de allereerste plaats wil ik complimenten maken voor het werk wat reeds verzet is. En vooral omdat het milieu hoog in mijn vaandel ook staat, vind ik het erg belangrijk en erg goed wat er tot nu toe gebeurd is. Op de tweede plaats vind ik het ook erg belangrijk dat iedereen weet dat de tijd vliegt. De tijd gaat enorm snel. Dat de gemeente Bezel zich sterk maakt voor 13 maanden in een jaar, vind ik ook zeer bewonderenswaardig. Terugtellend voel ik me al een stuk jonger. En ik moet Henk Krol nou gelijk geven, hij kan gerust naar die 65 jaar gaan. Als je nu 70 bent, ben je dan pas 65. Dus wat dat betreft, ik heb gehoord nu van de heer Reus dat hij zei van over 4 wekelijks ophalen, maar dan zou je dat moeten veranderen. Dat moet je niet maandelijks zeggen, maar 4 wekelijks. Want er staat maandelijks duidelijk in, ja. En we hebben maar 12 maanden nog steeds.
Excuses, dat moet inderdaad 4 wekelijks zijn, niet maandelijks. Ja.
Dan op bladzijde of pagina 3. Daar hebben we het over de luiers van de baby's. Daarbij staat dat het eigenlijk een beetje buiten beschouwing nog gelaten wordt, terwijl ik vind dat dat een heel belangrijk punt is, zeker als je dus minder restafval gaat ophalen. Dan zit je dus met de reuk en zo van de luiers. Nou staat er bij dat als dat meegenomen wordt, dat 44.000 euro per jaar kost. Is dat alleen de transportkosten? Want de verwerking is hetzelfde. Die wordt niet duurder. Dus die 44.000 zou alleen maar zijn het ophalen van die luiers bij de zorgcomplexen en bij de kinderdagverblijven.
Dat is bedoeld voor alle kosten die gemoeid gaan met de luierverwerking in kluis. Ja.
Nou, maar je zou dan de kosten die je nu ook hebt eruit moeten halen dan. Dan is het geen 44.000. Maar nu verwerk je ze ook, hè? Je verwerkt ze even goed als dat je ze apart ophoudt.
Dat is correct.
Ja, dus ik denk dat die 44.000 een stuk lager kan.
Nee, want er zijn aanvullende kosten bovenop het systeem wat we net geschetst hebben.
Ja, maar waaruit bestaan die kosten dan? Kunt u dat specificeren of niet?
U heeft u nu... Er is nu geen luierinzameling, ik wil dat even zeker weten. Het systeem nu is dat alles met het restafval meegaat en dus op die manier die 62 euro per aansluiting kost per jaar. En wat je dus krijgt is een systeem wat goedkoper kan zijn als je variant D neemt, of het wordt duurder in die andere varianten, of het wordt systeem B, dat is ook ongeveer vergelijkbaar. Maar daarnaast moet je dan nog die 44.000 bijtellen, die dus moet worden gedekt uit een vastrecht waarschijnlijk, want je wilt hem niet verrekenen per aanbieder, want dat is... lastig en onvriendelijk voor de mensen die het overkomt.
Dus ik vind het leuk, maar ik krijg geen antwoord op de vraag of die 44.000 alleen maar de transportkosten zijn, het ophalen.
Die heb ik u eerder gegeven, dat het inclusief het inzamelen en het verwerken is. Het is alles. Alle kosten die ermee gemoeid gaan.
Ja, maar dan blijf ik erbij. Het verwerken gebeurt nu ook. Dus dan zou je die kosten eruit moeten halen. Nee, maar dat zijn er geen meerkosten dan.
De meerkosten, zijn met name dus... we praten niet over ophalen thuis, maar we praten bij bijvoorbeeld de kinderdagverblijven en zo een voorziening treffen dat het daar ingeleverd kan worden. Daar zullen extra containers geplaatst moeten worden die nu niet geplaatst hoeven te worden. Dat zijn kosten. En je zult extra logistieke dingen ook daarvan moeten betalen. Nou, dus dat zijn de kosten, ja.
Ja, maar je hebt het over 44.000 jaarlijkse kosten. Dus dat zou je dan de eenmalige kosten van plaatsen van die containers eruit moeten halen of afsplitsen of zo.
In de jaarlijkse kosten zijn dus de afschrijvingen, renteafschrijvingen over die eenmalige investering natuurlijk meegenomen. En het zijn nog de eerste grove schattingen. Hè? Dus het is een grove benadering en nog niet een exact bedrag ook dan.
Oké. Okay. Dan hebben we de verschillende modellen gezien. En die verschillende modellen zijn berekend. En daar staat dus de berekening bij hoeveel dat je goedkoper of duurder uit zou zijn met de verschillende modellen. Nou heb ik maar eens, ik heb overal gezocht van waar is dat eigenlijk op gebaseerd? Wat hebben jullie gepakt? Hoeveel keren is de rest of afval en de GFT opgehaald bij die mensen? Er moet dus een bepaalde... manier zijn om dat te berekenen. Dat hebben jullie, maar ik kan het nergens terugvinden. Maar, oké. Ik heb mijn eigen voorbeeld gepakt. Ik heb hier mijn dingen gekregen van de gemeente. Die ga ik even zelf berekenen. Dus daar heb ik vorig jaar GFT 12 keer geledigd. En de rest 5 keer. Dan kom ik op een totale kosten van €55,25. Als ik dat met model B doe, kom ik uit op €52, dus €3 minder. Als ik echter model D pak, wat volgens u €22 minder zou zijn, kom ik uit op €26 duurder. Want ik zit nou met, als ik zeg 5 ledigingen van 140 liter, dat is 700 liter, dat zijn ongeveer 23 zakken. Als ik die zakken aan €3 zou berekenen, zit ik op €26 meer. In plaats van minder. Maar, dus uw berekening zou ik eens graag willen vergelijken met deze.
Maar daar ben je denk ik aan één, maar goed, ik wil de deskundige zo meteen op aan het woord laten. Maar daar ben je denk ik aan één feit voorbij gegaan. Is dat dit de verwachting is en ook de ervaring is bij andere gemeentes. Dat dit tot aanpassing van je scheidingsgedrag leidt. Dus je kunt niet meer van dezelfde hoeveelheden en keren aanbiedingen uitgaan.
Dan moet ik bij de eerste berekening wel van uitgaan. Daarna ga ik natuurlijk die allebei aanpassen. Ik ga ook die eerste aanpassen in model B. Dan kan ik ook zeggen, ik zorg dat ik 1 container minder heb. Dat scheelt €8, dus €8 weer minder. Hetzelfde doe ik hier met die 23 zakken. Ik ga proberen om minder zakken aan te bieden. Stel je voor dat ik zou gaan naar 1 zak aanbieden, slechts. Ja? In plaats van die 23. Dan zou ik een voordeel hebben van €7 en niet van 22. Dus als ik nu al flink aan het scheiden ben, word ik als het ware gestraft met model D. En zou model B veel beter zijn. Ik vind ook trouwens bij de nadelen van model B, bijvoorbeeld het gevaar van dumpen, het illegale namaak van de zakken wordt wel ergens vernoemd, maar die vind ik moet ook bij de negatieve punten staan. En hoe zit ik met die plastic zakken? Nu heb ik een prachtige container thuis, die zou ik dan een andere functie moeten geven. Hè? Die kan ik dan bijvoorbeeld naast die andere bak zetten die we toch al in de tuin hebben staan. Hè? Want we hebben er al eentje, een prachtige. Kijk, ik weet het al niet meer.
Nou,
om te composteren hebben we ook nog zo'n prachtige bak staan. Dus dan kan deze bak daarbij komen staan. Kunnen we daar ook weer geraniums in zetten. Maar als je hem nou gewoon zou willen blijven gebruiken zoals nu, denk ik dat voordeel dat model B veel beter zou zijn. Want kijk, ik ga nou ook, u zegt dat in de GFT-bak zit de helft ongeveer aan, of in de restafvalbak zit de helft ongeveer GFT in. Nou, ik denk als je die restafvalbak inderdaad flink duur maakt, model B, dat dus de mensen en de GFT ga je elke maand ophalen, dat de mensen dus ook veel beter en veel beter daarmee omgaan en veel minder in die restafvalbak doen. Waarom zou je die bak wegdoen? Nu zit ik met plastic zakken, die kunnen scheuren, waar moet ik ze bewaren? Waar moet ik ze neerzetten in die bak? Is ook lastig.
Ik ga er even ingrijpen, want er zijn een aantal technische dingen die u stelt, maar ook een aantal meningen die u geeft. Laten we het beperken op de technische kant van het verhaal. Er zijn een aantal vragen gesteld.
Er is, meneer de voorzitter, geen mening bij, alleen maar punten die echt toe doen. Dan, en ik vind dat die wel vermeld moeten worden bij de negatieve punten.
Dan verschillen we daar van mening over, maar dat mag. Maar ik ben toevallig uw voorzitter, dus ik hoor er echt een mening. Maakt niet uit, maar er zijn een aantal vragen gesteld. Ik ga toch vragen of u in de gelegenheid bent om die vragen die nu gesteld zijn, om die te beantwoorden.
Ik zal mijn best doen naar dit referaat. U veronderstelt dat systeem B effectiever is. Nou, waarom is het minder effectief dan systeem D dan bijvoorbeeld, dan de driezak? Simpelweg omdat wanneer u een grote container heeft en u doet die afrekenen per keer, dan blijkt in de praktijk dat mensen in het algemeen, dan moet u niet alleen naar uzelf kijken, maar in het algemeen, zien we dan een trend dat er altijd veel mensen dat afvullen. Als je dus kijkt naar hoeveel mensen bieden bijvoorbeeld 26 keer per jaar een bak aan, die zijn er. En hoeveel mensen bieden er maar 1 keer per jaar een bak aan, die zijn er ook. En alles ertussenin. Gemiddeld hebben wij dus in 2015 in Bezel, hebben wij 11 bakken, 10,8 om precies te zijn, aan grijze kliekers aan de straat gezet. U zei net, ik heb 12 groene kliekers aan de straat gezet. Wij hebben uit mijn blote hoofd iets van 4,8. kliko's gemiddeld in de gemeente Bezel aan de straat gezet. Dus het gedrag van alle mensen is heel verschillend. Dus als u zegt van dit is mijn waarheid, dan is dat uw waarheid buiten, hè, dat is zonder meer. Maar helaas is de algemene waarheid anders. En als we dan kijken naar alle gemeenten, naar al die systemen lopen. En het systeem van Bezel in deze variant, die is heel gemeen in algemeen in Nederland. En overal zien we dan vervolgens vergelijkbaar soort resultaten zoals die ook in Bezel zijn. Wat we ook zien, als we dus naar vierwekers gaan, is dat je daar grofweg 40% minder restafval op het geheel krijgt van het voorgaand jaar. Nou, dat hebben we hierin verwerkt, dat is die 62 kilogram. Maar we zien ook dat bij die tariefzakgemeente dat er een heel ander effect optreedt. We zien bijvoorbeeld een psychologisch effect. U gaat naar de winkel en u komt daar voor die tariefzakken en u ziet die rol. En die rol die kost niet 1 euro voor de komende zakken van 10. Nee, die kost in één keer een tientje of misschien wel 20 euro voor die 10. Dan denkt u wel 3 keer na voordat hij zo'n zak gaat afvullen. En dat effect, dat geeft heel veel mensen dat ze dus aanzetten in combinatie met goede service. Ja, lage, mag ik heel even uitspreken, meneer? Goede service en lage kosten op de gewenste stromen. En dan krijg je het effect wat we hier dus schetsen. Dat hebben we dus uit de praktijk mogen constateren, meneer. Dat is 1.
Ja.
U had nog een technische vraag.
Mag ik even daarop anticiperen? Want u zegt dan nu op het ogenblik wordt heel veel GFT in de restbak gedaan. Maar als ik de restbak duurder maak, verdwijnt dat ook. Wordt er ook veel minder. Net als die dure zak die u gaat kopen. Trouwens, als je echt voor milieu bent, waarom ga je dan nog eens extra plastic in het milieu gooien door die zakken te pakken? Terwijl we al een prachtige bak hebben. Er hoeft geen extra plastic in het milieu te komen.
Wilt u nu
ik ga toch weer even ingrijpen, het spijt me geweldig. Want het is een commissievergadering. Het gaat echt puur over technische vragen. En ik begrijp dat u daar, hè, daar hebben we allemaal mening over, denk ik, maar bewaar nou die mening en deel het in uw eigen fractie, zodat het straks over 2 weken en de volgende week kan met elkaar worden gedeeld. Beperken tot de technische vragen.
Dat was het dan, dank u.
Voorzitter. Van de Bezelslijst.
Ik heb namens de Bezelslijst nog andere vragen. Even terugkomend op het voorstel zelf. Staat daar wat de uitgangspunten zijn van het keuzedocument bij bullet 2... De resultaten van het huidige inzamelsysteem voor plastic verpakkingsafval met ondergrondse brengvoorziening zijn echter goed. De materiaalstroom plastic verpakkingsafval laten we daarom vooralsnog buiten beschouwing. Dat snap ik. Kijk ik op pagina 3, dan staat er welke oplossingsrichtingen voor systeemkeuze hebben we in het keuzedocument uitgewerkt. En dan begint u in de tweede regel, ofschoon ervoor gekozen is geen wijzigingen aan te brengen in de afval. Inzamelingssystematiek van het plastic verpakkingsafval nemen we deze fractie wel mee in de uitwerking van de oplossingsrichtingen. Ik dacht, wacht even, nou ben ik hem even kwijt. Wat bedoelt u daarmee?
Dat is een terechte verwarring. Excuses voor deze schrijfvorm. Wat we bedoelen te zeggen is dat het effect wat je hebt met je restafvalvermindering op ook de stroom plastics is zo groot. En aan plastic zit een positieve waarde, dat je die moet meenemen in het geheel van het systeem.
Maar is het nou zo dat u het uit het voorstel hebt meegenomen, of zit het er nu wel in? Want dat is mij dus niet duidelijk. Ja.
Nou, we hebben de baten en het systeem op zich wel in de berekeningen meegenomen financieel. Maar we hebben verder niet dat er een systeemkeuze anders zal worden dan het huidige systeem. Behalve voor systeem F. Want dat werd nadrukkelijk gevraagd omdat alles in huis moest worden opgehaald. En dan heb je dus dat het systeem wat we nu kennen, dan daarmee op losse schroeven komt. Ja.
Dat is helder. Nu gaf u, was net met mijn fractiegenoot, die had even het voorstel over het de brengvoorziening, zeg maar, van de incontinentie en de luiers. De vraag is echter, hebt u erover nagedacht, als u een brengvoorziening hebt voor met name ouderen, noemt het met een mooie term, het inkommateriaal te laten brengen, of die wel überhaupt in die gelegenheid zijn om dat te brengen. Snapt u wat ik bedoel? Dus ik heb begrepen dat u nog een onderzoek gaat doen om juist specifiek hiernaar te kijken of u dan mee wilt nemen in het onderzoek of dat het is. Dat is even een vraag.
Nou, wat ik straks al heb gezegd is, wij denken met name voor gezinnen met jonge kinderen en zo voor een brengvoorziening rond de dagverblijven. Waar we nog serieus naar willen kijken is met name door u geschetste groep of we daar eventueel maatwerk en nog andere dingen voor moeten realiseren.
Nou ja, neem maar goed, de vraag is even in de optiek. Dan zegt u alternatief, u zei alternatief F. Dat is eigenlijk mede gebaseerd op het feit dat dat is geplaatst vanwege een bijeenkomst op 18 januari, waarbij een workshop was om, en 18 inwoners hebben meegedaan. In hoeverre, u zegt, ja, dat vonden we geweldig en dat heeft u ook opgenomen, maar vindt u niet dat 18 inwoners op zeg maar 13.500 inwoners, wat representatief 0,1% is, 0,1%, dat die recht van spreken hebben?
Dat is een hele terechte vraag. Ik wil hem ook terugleggen. Ik weet uit ervaring, wij doen bij heel veel gemeenten ook burgerparticipatie, co-creatie wil ik eigenlijk zeggen. Dat je onderop met burgergroepen aan de slag gaat. En een heel mooi voorbeeld vind ik Haarlemmermeer, 144.000 inwoners. Daar werken we aan 3 pilots, die lopen momenteel alle 3. En we hebben er informatieavonden gehouden. We hebben vervolgens dat mensen zich konden inschrijven. Lang verhaal kort, we hebben 3 groepen van elk 5 bewoners uit de bewuste proefgebieden. Die daar dus actief hebben meegedacht, de systeemmede hebben bepaald. Vervolgens is het in praktijk gebracht. Nu is het in praktijk gebracht. En nu vallen de andere inwoners van hunzelfde postzegel over hen heen. Dit is niet legitiem, dit is niet democratisch. Hoe hebben ze ons dit kunnen flikken? Even plat gezegd.
Ja, ik geef alleen maar even aan, ja? De beeldvorming, 0,1%, ja. Of dat een richting mag zijn. Ja. Hoe wij moeten denken, dat even terzijde. U geeft in het tot slot eigenlijk vervolgproces, daar heb ik even wat puntjes. Een van de zaken is dat er een evaluatie komt en die evaluatie is gepland na een half jaar. Vindt u praktisch gezien een half jaar niet te kort vanwege het feit dat er toch wel een redelijk drastische ommekeer is van het proces wat we met elkaar willen doorzetten? En bij wijze van spreken, als we gaan praten over een gewijzigde GFT-gedachte, los van de frequentie, dat je de zomerperiode meestal als maatgevend hebt, dat u eigenlijk op 1 juni, zeg, die 6 maanden zijn voorbij en eigenlijk hebben we de hele zomer en de nazomer nog voor ons, zou het niet handiger zijn te overwegen de evaluatie pas na een jaar te doen?
Ja, dat zou prima kunnen. Ik wil alleen meegeven dat wij weten uit de praktijkervaring dat als we een systeem omzetten, dat we al met een week of 6 tot 10, vooral die fase zien we volgens de normalisatie van het gedrag. Dus de eerste weken is echt zoeken voor mensen en het is allemaal, verandering is niet leuk. Hè? De enige die verandering wil is een baby met een natte luier. Die wil het wel veranderd hebben, maar de rest wil allemaal houden wat we hebben. Dat is nou eenmaal een gegeven. Maar we zien ook vervolgens dat er achter de 6e week treedt er een normalisatie op. En dan weten we ongeveer met week 10, als het zich stabiliseert, waar het grofweg heen gaat. Wat we ook weten is dat in maart begint al reeds het tuinseizoen. Dan zie je al een sterke toename van het GFT. En dat eindigt pas in november. We kennen die systemen, we weten de seizoenen. Dus we kunnen daar wel degelijk een redelijke beeld van geven. Het is natuurlijk wel beter dat je na een heel jaar alles doorlopen te hebben en natuurlijk een nauwkeurige evaluatie krijgt. Dat is zonder meer.
Dan een laatste vraag. Stel dat de GFT-bak inderdaad dadelijk een vorm wordt die toegepast gaat worden op een schaal wat we zeggen van alles moet erin, wat GFT dan is. Hebt u ook nagedacht over de mogelijkheden om een extra service aan te bieden in de zin van het schoonmaken van de GFT-bak? Want dat hoor je terug bij de mensen die zeggen, ja, ik maak zo'n stinkende bak hier staan, want er gaat alles in, daar heb ik even geen trek in. Is dat mogelijk? En zo ja, om het niet zeggen te maken wat de kosten dan zijn.
Over wat voor bak praat u nu? Praat u over de bestaande GFT-bak?
We hebben de groene GFT-bak, want die verandert niet.
Zoals die nu is, bedoelt u die?
Zoals die nu is, die bak. Die gaat niet veranderen. Alleen de vraag is, daar gaat meer in, dat is de bedoeling. En dan is de vraag, met name in die periode van de zomer, gaat hij dan ook, ja, u weet, dat gaat stinken.
Ja, nou, hij wordt in elk geval, in plaats van eens in de 2 weken, wordt hij wekelijks geleverd.
Ja, nee, dat snap ik, maar de vraag is, hij blijft stinken. Dus de vraag is, zou die kunnen worden schoongemaakt? Ja. Dat is de vraag.
Ja, nou, ik denk dat dat prima kan. Er zijn heel veel mensen die dat zelf doen, die er ook een abonnement voor afsluiten, et cetera. Ik vraag me af of je als gemeente daarvoor een abonnement beschikbaar moet stellen. Want ik zie gewoon duidelijk dat de omgang met de container is heel wisselend. En het is natuurlijk aan de raad en het college samen om daar iets van te vinden. Maar vanuit mijn praktijkschap zeg ik van ja, ik zie bij de meeste gemeenten dat ze zich daarvan afzijdig houden. En dat ze het gewoon overlaten aan de bewoners zelf om dat te doen.
Nou goed, mijn vraag is juist, dat er waarschijnlijk heel veel mensen zijn die juist zeggen, ik zou die service omarmen, omdat we om wat voor omstandigheden het zelf niet kunnen. Dan wel dat de thuissituatie dat niet toestaat. Je kunt slecht iedereen met een tuinslang dan aan de weg dat ding laten schoon spuiten en omkiepen. Met alle gevolgen van dien dus. Vandaar is de mogelijkheid, kan het onderzocht worden en inzichtelijk gemaakt worden wat het kost.
Nou, we hebben op dit moment dit niet meegenomen. Maar goed, die suggestie kunnen we in elk geval bekijken. Wat er allemaal eventueel voor haken en ogen wel of niet aan zitten dan ook.
En lukt dat op korte termijn? Want we hebben maandag een overleg gepland staan. Is dat voor je tijd realiseerbaar? Dat is een toezegging. Dit waren uw vragen. Ik ga over naar het CDA. Mevrouw Killers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is één klein technische vraag nog. En dan heeft dat te maken met de reflectie vanuit de bewoners op pagina 17 in het keuzedocument. Onze burgers die kozen destijds voor keuze E. En wij gaan hier in het voorliggende stuk met alle argumenten uit van keuze D. Wij vroegen ons af of u dat, als het dit eventueel gaat worden, ook zo meteen terugkoppelt naar deze groep mensen. Zodat dat ook duidelijk wordt naar de gemeenschap toe.
Dat lijkt me niet meer als netjes om dat te doen, maar eerst moet de keuze gemaakt worden uiteraard.
Dit waren uw vragen, fractie van de VLP. Meneer Smeetsteng.
Ja, ik heb er een paar. Om te beginnen terugkomend op de luiers. Heel even qua beeldvorming. Luiers boort nu door het restafval. Op een later moment, althans er wordt over gepraat om het gescheiden te laten aanbieden. Is het dan nog steeds restafval of niet?
Op dit moment is het nog niet mogelijk om luiers te laten recyclen. Men is daar wel mee bezig in afvalland. En het blijft dus gewoon restafval, alleen het is een serviceverhogend middel. Meer is het op dit moment niet. Dus het gaat nog steeds naar die verbrandingsover dan. Ja.
Oké, want dat is nu niet meegenomen in de cijfers van uiteindelijk de hoeveelheid restafval die overblijft.
Ik wil nog even toevoegen dat inderdaad gaat het vooralsnog mee met het restafval. Nationaal beleid is dat de recycling wordt aangejaagd. En ik heb me laten vertellen in de markt dat er ook eind dit jaar een recycling mogelijkheid is voor luiers. Dus dan zouden we nog net mooi kunnen meegaan met recycling.
Ja, maar dat betekent niet dat wij er al per definitie gelijk gebruik van moeten maken.
Moeten maken is iets anders dan kunnen maken.
Nee, maar als je één aanbieder hebt, dan kan ik me voorstellen dat je niet per definitie gelijk zegt van we gaan daarmee in zee.
Betekent dus gewoon heel concreet dat voorlopig het nog gewoon dan via die aparte inzamellocaties toch even goed naar de verbrandingsover uiteindelijk gaat. En mogelijk dat als die ontwikkeling verder is, dat het dan wel voor recycling aangeboden kan worden.
En is er ook bekend wat voor een impact dat zou hebben totdat er een duurzame oplossing is voor het aantal kilogrammen?
Ja, wij schatten zo'n 10 kilogram op dat geheel van de kilo's die je net zag langskomen.
Ja, hij zou
per persoon. Dit waren kilo's per persoon.
Ja, klopt, per persoon, ja. Excuses.
Ja, ik snap dat er één kind in de luister naar zou. Ja.
Even kijken. Die andere vraag die lag, ligt wel een beetje in de lijn wat mevrouw Killers van de CDA net heeft gesteld over het participatiegebeuren. De bevolking heeft, naar eigen zeggen, een voorkeur gegeven voor optie E. Het college en het raadvoorstel komen daarentegen met optie D. Dus in het kader van participatie volgen ze de keuze van de bevolking in dit geval niet. Is dit op basis van argumenten voor kosten of voor de grootte van het referentiekader waar dit uitkomt? Of waardoor is die keuze bepaald?
Nee, ik denk dat het in het raadsvoorstel duidelijk omschreven staat. Eigenlijk het advies wat het college geeft is op basis van een aantal zaken. Dat is eigenlijk het evenwicht tussen enerzijds het milieurendement wat voorzien wordt dat gehaald wordt. Maar tegelijkertijd ook een stukje kostencomponent. Hè, want een van de randvoorwaarden was ook, het moet eigenlijk niet veel duurder worden of liefst zelfs goedkoper. En die afweging samen, en zoals het in het raadsvoorstel letterlijk staat, wij vinden dit de juiste balans, zeg maar, tussen al die elementen. Dus en daarnaast, Ja goed, kun je natuurlijk de vraag stellen met het aantal inwoners wat er was geweest. Die 0,1% wat ik net heb gehoord is natuurlijk. Er zijn ook mensen die er niet geweest zijn en die denken misschien ook anders. En vinden het ene element belangrijker. Dus dat zijn de overwegingen. Helder.
Een laatste vraag. Er wordt eigenlijk continu gesproken over de tariefzak. Waarom wordt er bijvoorbeeld niet gekozen voor een kleinere bak?
Ja, dat is inderdaad een terechte vraag. Dat je dus naar een 80 liter emmer gaat of naar een 50 liter emmer. Nou, er is ook gekeken vanuit de ergonomie van de beladers, de vuilnismannen. En het is nogmaals, het is een psychologisch effect. Dat is het sterkste wapen van de tariefzak. Het moment dat je moet afvullen, dan stop je er ook geen stekende voorwerpen in als glas en andere componenten. Dat zijn allemaal factoren die meespelen waarom de tariefzak veel effectiever is in het verminderen van het restafval dan een hard vormgegeven opvangbak. Want die hard vormgegeven opvangbak, die blijft men gewoon instinctief afvullen. Dat is gewoon zo. En daarom is die tariefzak dus gewoon veel effectiever. En willen we, en daar ben ik persoonlijk echt van overtuigd, maar goed, dat is in het hele afvalland natuurlijk altijd nog wel een discussiepunt. Maar op dit moment worden de enige resultaten die onder de 30 kilogram komen, behaald met een tariefzak en niets anders. Dus vandaar dat wij toch voor die tariefzak kiezen. Als jullie inderdaad je doelstelling willen behalen.
Oké, dankjewel.
Dit waren jullie vragen? Ja, dat steken we over naar de Partij van de Arbeid.
Voorzitter, echte technische vragen komen er nu. Ik hoop niet dat het... het gaat wel erg naar de cijfers toe, denk ik. Ik heb er vooral behoefte aan om scenario A en D te vergelijken met elkaar. En om dat beeld heel helder te krijgen. Maar ik begrijp inmiddels uit de discussie die Jo Mullenders net startte... dat wellicht scenario A misschien nog door een scenario A-accent moet worden vervangen. Want het is geen optimaal scenario, begrijp ik, scenario A. Dus eerst mijn vragen even over... Wat is er mis met scenario A? Wil scenario A zeg maar echt een volwaardig scenario zijn? Het is toch een goed systeem van scheiding. Alleen de burgers gebruiken het niet helemaal zoals ze zouden willen, geloof ik.
Ja, eigenlijk is elk systeem... op een oude fiets kun je ook aankomen op bestemming. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die oude fiets kiest. Dat is een beetje het probleem. Dus we moeten ook de burgers wel eens een beetje helpen met bepaalde systeemkeuzes. En
ja?
Van daaruit kun je dus eigenlijk... Maar... Na 20 jaar of 25 jaar?
Nee. Ik bedoel, kunnen we ze helpen met systeem A? De tariefstelling bijvoorbeeld, hè? Dus wat net gezegd al een beetje werd aangereikt, dacht ik, door mijn collega hier. Van, stel dat die grijze bak wat duurder is en dat we die groene bak wat goedkoper maken. Hè? En dan gewoon verder niks veranderen aan de frequenties. Gaan wij dan minder fijn restafval ophalen? Gaan we dan omlaag van die 106 kilo per inwoner? Gaan we dan al niet omlaag naar, wat denkt u?
Grofweg 5% maximaal.
5%?
Maximaal, ja. Dat weten we uit ervaring van andere gemeenten waar dat is gedaan.
Oké, dus scenario A is toch wel iets wat niet echt te verbeteren valt. Als we daar voorlichting over geven of prijsstelling of wat anders aan doen.
Wij zijn nog niet de instrumenten tegengekomen waar het mee kan verbeteren in meer dan 5%. Anders dan dat je tarief verhoogt. En betere communicatie, dat doen we al 25 jaar. Hamer op preventie, dat doen we al 25 jaar. Dus helaas moeten we het zoeken in een combinatie van een stukje psychologie met verandering van de spelregels. Dat geeft de doorslag.
Mm-hmm. Dan wilde ik graag even kijken naar de massabalansen tussen scenario A en scenario D. De kilo's kunnen niet zomaar verdampen. Hè? Die scherven die we hebben, die kapotte spullen, die produceren we, heb ik begrepen, die verdampen niet. We kunnen ze misschien wel in een andere zak stoppen of ergens dumpen. Of wat gaan we ermee doen? Is die massabalans in beide gevallen correct? Kunt u me die laten zien? Wat gebeurt er met het plastic bijvoorbeeld?
Nou, als ik de wijsheid zo strak in pacht had dat ik precies kon voorspellen hoe het ging worden. Want dit blijven indicaties. We blijven hier een verwachting van een educated guess geven, om zo maar deftig te zeggen. En wat je dus iedere keer ziet bij een systeemverandering, is gek genoeg als je dus minder restafval krijgt, dat mensen ook ander gedrag gaan tonen. Bijvoorbeeld dat ze wel preventie gaan hebben met bij inkoop van spullen. Dus we krijgen nooit dat de massabalans altijd sluitend is na een systeemverandering. Dat is nog nooit opgetreden op één gemeente na in Duitsland, Darmstadt. Daar is het ooit een keer per ongeluk zo gekomen. Iedereen dacht dat het ei van Columbus was. Dat was gewoon een toeval. Daarna is bij alle gemeenten nog nooit na een systeemwijziging een identieke massabalans opgetreden. Dus mensen bewegen mee. en doen ook andere dingen. Dus mensen gaan bijvoorbeeld ook voor een deel vermijdbaar gedrag hebben, dat ze het bijvoorbeeld naar de bedrijfsvalcontainer brengen. Dat soort dingen gebeuren ook.
Ja, of naar onze buurgemeentes.
Het gaat om een paar procent door de bank genomen, maar dat gebeurt ook.
Dus nou, dat gaat dus natuurlijk met name dan om het grijs afval, hè? Het fijnrestafval. Dat zou nu ongeveer, hoeveel produceren wij nu in de grijze containers?
106 kilogram is dat.
Ja, maar daar kan dus het GFT uitgehaald worden, kan het plastic uitgehaald worden als we dat, hè, bij wijze van spreken moeten doen als het heel duur is. Hoeveel restafval houden we dan over in die grijze container?
Als we alles eruit weten te halen, dan zouden wij gemiddeld genomen over alle mensen in Bezel grofweg nog een kilo of 4-5 per persoon per jaar overhouden. Maar dat is dus gewoon, dat is de realiteit. Als je alles rekenkundig...
Nee, maar steen en hout wordt geen groente, hè? Geen groenteafval.
Nee, maar het wordt wel houtafval wat naar de spaanplaatindustrie kan. Steen gaat naar de puinindustrie. Dus dat zijn wel allemaal elementen die je gewoon weer kunt hergebruiken.
Oké. Okay. Heeft u inzicht hoe die stromen dan gaan lopen? Wij moeten dat dan gaan aanbieden bij andere verwerkers?
Nou, zover zijn we in deze verkenning niet gegaan. Wat we dus wel weten is dat deze stromen allemaal goed herbruikbaar zijn. En we hebben er natuurlijk ook de Milieustaat voorzieningen voor. Dus dat, of het Milieupark, sorry. Dus dat zijn wel zaken die je dus vervolgens op deze manier gaat krijgen. Het moment dat je een grote bak hebt, dat hebben we wel meegemaakt, dan zijn er mensen die er gewoon letterlijk alle puin instorten en de bak is bijna niet verplaatsbaar. Dat gebeurt, dat doen mensen. Dus dit zijn dus de redenen waarom je dus geen bak moet hebben onder meer.
Dus met andere woorden, scenario D is niet een scenario voor de Bezelse situatie, maar is gewoon een scenario wat je ziet bij andere gemeentes die dat systeem hebben ingevoerd.
Dat is een systeem wat wij zelf bij andere gemeenten ook adviseren en hebben geïmplementeerd met succes. Simpelweg op een langdurige analyse van alle systemen in Nederland en België.
Maar het is geen extrapolatie van de Bezelse afvalstroom?
Dat was ook niet de uitgangssituatie. De uitgangssituatie, hoe komen we bij 30 kilogram per persoon per jaar? Wat is daarvoor nodig?
Ik dacht dat we begonnen zijn met die grijze bak te analyseren, dat we dat niet goed scheiden en dat er dus veel was te winnen door dat te gaan verbeteren. En als we dat doen...
Dat heeft u gelijk dat dat een belangrijk onderdeel is van die totaalanalyse. Maar in het vervolg van de weg van hoe ga je dan een verschil maken, dan ga je kijken naar systeemopstellingen. En dan komen we dus op het pad waar we vanavond over praten.
Oké, dat was even de ondervraging over de kilo's. Ik vind het jammer dat er geen masterbalans gemaakt is. Want ik denk niet dat binnen 9 maanden tijd er zoveel restafval verdwijnt, zeg maar. Of niet meer wordt aangeboden. Of er niet meer is. Dus ik denk toch haast dat het ergens zich een weg moet gaan vinden.
Ja, ik heb een duidelijke opdracht gekregen dat te beperken tot deze 3 stromen. Hadden wij de andere stromen erbij gehaald, was het veel meer werk, werd het veel onoverzichtelijker. Maar je haalt inderdaad meer glas en meer papier op, et cetera. Het voorbeeld van Reuzelemieren, de gemeente die dus waar excursie is geweest, die heeft bijvoorbeeld 30% meer glas opgehaald. En het papier hebben ze ook 5% meer opgehaald, waar andere gemeenten een dalende trend van papier hebben. Eenvoudigweg vanwege de digitalisering.
Ja, maar ik moet toch wel wijzen, plastic scoorden wij heel goed in. In het verleden hebben wij ook al heel goed gescheiden. We verwerken veel afval in de tuin, veel compostering. Ik doe zelf een compostering, 2 grote vaten, dus dat tuinafval dat is er bij mij niet. Dus ja, ik denk toch dat een gemeente misschien wat bijzondere eigenschappen heeft. Dus... Oké, ik wou graag nog even hebben over de zak. U heeft een zak op het oog?
Ja, dat vind ik wel, dit is wel een hele speciale vraag, maar...
Ja? Nou, daarom, omdat ik behoor nog tot die burgers die zich de vorige zak herinnerden. En wat voor leerproces dat geweest is inderdaad. Dan moet je je glaswerk en je scherven wel goed gaan verpakken. En er mocht weer om de eerste zak mocht weer een andere zak, omdat die zak zo zwak was. Vervolgens bleek die zak niet biologisch afbreekbaar te zijn. Dus ja, we hebben een heel leertraject gehad natuurlijk met de vorige zak. Dus het is misschien nu een superzak.
Het gaat dus vooral over de kwaliteit van de zak.
Het gaat over de kwaliteit van de zak. Welke eisen stel je eraan?
De zakken die wij gebruiken, bijvoorbeeld in Reuzelemieren.
Dames en heren, even de aandacht. Ja.
Het is wel leuk, ik noem net Reuzelemieren en Mirjam zegt me ook tegelijk. Herinner even de mensen eraan, in mijn geval herinner je dat Reuzelemieren heeft 12.800 inwoners en 5.500 huishoudens. Wij zitten hier in een bijna vergelijkbare situatie. Qua landelijkheid is het ook een prachtig voorbeeld. Reuzel is een heel groot komdorp. En dat is hier een beetje het clusteren, zo zie ik het. Maar ja, we hebben hier eigenlijk 3 komdorpen. Maar het is eigenlijk best wel mooi vergelijkbaar. En de triestak die we daar uiteindelijk gebruikt hebben, waar de bewoners zelf voor gekozen hebben daar, dat is er eentje met zo'n trekkoord. En die is mooi stevig. En u zei net van, ik had toch een slechte ervaring met het glas. Ja, glas hoort ook niet in een tariefzak. En hetzelfde geldt voor veel andere stromen. Als ze zeggen, er komt fraat. Beesten krabben hem open. Ja, dan heeft u de voedselrest in gedaan. Dat was juist net niet de bedoeling. Dus dat zijn allemaal elementen. Als je dus de tariefzak goed weet af te vullen met de juiste materialen, dan heb je dus
daar. Ah, nee, ik begrijp dat ik in het verleden alles fout heb gedaan. En dat zal me nou wel weer overkomen natuurlijk.
Goed, heeft de fractie nog meer vragen?
Nee, ik zou graag, deelt u die informatie over die zak, dat we dus duidelijk ook in het systeem weten van wat is dat voor zak en dat...
Heel misschien heb ik hem bij me, dus ik zal straks eens kijken in mijn tas. Ja.
Ik weet niet of iedereen het wil zien, maar...
Een voorbeeld, hè?
Ik hoor hier opties over voelen aan de linkerkant, maar ik weet niet wat daarmee wel bedoeld. Nou, we moeten wel bij de les blijven. Ik ga even verder met de
serieuze vragen. Mag ik, voorzitter, misschien een heel concreet voorstel doen dat wij, want u heeft de volgende week een bijeenkomst al gemeld door de voorzitter over ditzelfde onderwerp. Mag ik een voorstel doen dat jullie allemaal zo'n exemplaar van wat beoogd is gewoon krijgen overhandigd op die avond? Dan weet je het ook heel concreet.
Dat is dan vooral om eraan te gaan voelen.
Als dat onder de oorbaarheidsregels van verstrekking aan raadsleden valt... Dat zijn dure zakken volgens mij.
We gaan veel. Zijn er nog meer vragen bij de Partij van de Arbeid? Meneer Holman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er zitten in de verschillende voorstellen veel onzekerheidsfactoren. Bijvoorbeeld de hele scheiding rondom tuinafval en dus de GF versus de T. Veel gebaseerd op een situatie in Horst waar het volume enorm in toenam. Dat is allemaal vragenswaardig, maar ja, je voorstellen worden er wel op afgerekend en uitgerekend. Dus mijn vraag die daarbij dan opkomt is, waarom kiest het college niet voor meerdere experimenten? Bijvoorbeeld projecten, een project in een kleinere kern, dat je gaat kijken van, ja, deugt dit wel? En dat kunnen wel verschillende trajecten zijn die, als je het kleinschalig doet, ook goed betaalbaar zijn en heel goed op de Bezelse situatie geënt kon zijn. Ik kom hierop terug in de raadsvergadering, de opinierende vergadering. Maar mijn vraag is nu, waarom heeft het college dat niet gedaan? Een tweede vraag die ik heb, is... dan heb ik ze meteen allemaal gehad, voorzitter. Een van de redenen om te zoeken naar een scheiding van afval... Het had te maken met die stankoverlast waar de Bezelse lijst ook op doelde. En een van de methodes om dat te voorkomen is de frequentie te verhogen. Een van de filosofieën, overigens die in alternatief F wel degelijk was meegenomen. Als je dat nou eens ook op je vizier houdt, hè, als alternatief, vraag ik me ook af, waarom wordt dit alternatief veel verworpen? Hè? Is het hele kostenfacet. Frequentie hoger, hogere ophaalkosten, et cetera. Dus ja, je doet het. Je doet het milieu, doe je heel veel goed, hè? Want je doet aan maximale afvalscheiding. En dus herwinbaarheid van grondstoffen, want daar was het om te doen. Dat vergeten we wel eens, we hebben het over afval, maar we moeten het eigenlijk hebben over het herwinnen van grondstoffen. Hè? Ook een aspect voor volgende keer, overigens. Maar waarom ik het hierop doe, is, en dat zie ik wel als een technische vraag die misschien wel meegenomen kan worden voor de behandeling voor over 2 weken. Waarom is er niet gekeken naar de inzet van mensen uit de sociale werkvoorziening en uit de participatiewet, waarbij je dus mensen in je eigen gemeente gaat gebruiken om die inzameling kleinschalig te organiseren en naar je milieupark te brengen. De kosten daarvan zijn er wel, maar die zijn in principe minimaal, want die kosten die had ik al. De arbeidskostenfactor loopt aanzienlijk terug en je doet iets unieks in Nederland, je gaat namelijk 2 beleidsterreinen door elkaar weven. Dat zou toch ook wel eens een aardige zijn, over integraal denken gesproken. Ik zou daar toch ook wel graag een antwoord op willen hebben, in technische zin. In ieder geval meegenomen zien, graag zien naar de volgende keer, als we er inhoudelijk ook over kunnen discussiëren. Om dit aspect daarin mee te nemen en te betrekken. 2 vragen dus.
Kijk, mij 2 vragen voor de portefeuille.
Als allereerst de vraag van waarom kiest het college op dit moment niet of doet het voorstel om eerst met pilots te doen. Wij hebben daar wel over gesproken en hebben gezien de grootte van onze gemeente toch gedacht. We zijn geen grote stad om dit integraal voor te leggen en niet als eerst in één straat of zo het uit te proberen gezien de schaal van onze gemeente. Dat is het antwoord. En het tweede is met name het aspect van de inschakelen van de participatiearbeid en dat soort zaken en dat mee te nemen in de berekening. Er zijn een aantal overwegingen waarom we dat op dit moment niet meegenomen hebben. Dat is enerzijds de continuïteit gezien ook weer de schaalgrootte van onze gemeente en de hoeveelheid mensen die in de participatiewijk deelnemen. Onze ervaring is dat het ook bij andere projecten al heel moeilijk is om die continuïteit te waarborgen. Daarnaast een detail, maar misschien ook wel ter zake doende, is dat wij ook met contracten en zo te maken hebben. Dat zijn een aantal aandachtspunten. En daarnaast is het toch ook wel heel lastig om dat helemaal financieel dan precies toe te rekenen. Dat zijn eigenlijk de argumenten waarom dat we dat op dit moment niet gedaan hebben.
Voorzitter, op het eerste punt kom ik in de vervolgsessie wel terug. Dat lijkt me dan meer voor de hand liggen. Tweede punt, ik noemde twee wetgevingen, ook de sociale werkvoorziening, bestaat nog steeds. U gaat wel in op de participatiewet, maar we hebben nog een riant SW-bedrijf dat er niet goed voor staat. En waar er best, dat hebben we zelf ook laten zien met de inzet van de SW-medewerkers in onze eigen gemeente, om die daarin op te nemen. Zo'n activiteit zou je kunnen uitbreiden en daarmee ook weer twee zaken dienen. Dus ik vond dat een iets te kort door de bocht antwoord. En ik zou toch graag zien dat er naar gekeken werd.
Is eigenlijk voor een andere portefeuille, lijkt mij, maar misschien dat u toch de vraag kan beantwoorden.
Dus in de volgende vraag. Mijn vraag was ook niet om hier nu rechtstreeks antwoord op te krijgen. Ik begrijp dat dat een vrij ondoenlijke vraag zou zijn. Mijn vraag is wel om dat voor de volgende keer als aspect wel even te betrekken. En dan denk ik beleidsmatig even terug te laten koppelen binnen de gemeente. En daar dan ook met elkaar van gedachten over te kunnen wisselen.
Dat is dan vooral bedoeld voor aanstaande maandag? Of over...
Twee weken is het,
toch? Twee weken is raad.
Ja. Ja. Oh, twee weken, dan is het aanstaande maand.
Aanstaande maand. Ja.
Misschien om toch even een stukje onduidelijkheid over aanstaande maandag weg te nemen. Aanstaande maandag, er ligt een presidiumbesluit niet om een reguliere openierende vergadering te houden, maar om een oordeelsvormende vergadering waarbij u in gezamenlijkheid aan een vijftal vragen dat u de scenario's afpeilt, de voor- en tegens inzichtelijk maakt. Misschien is dat de eerste stap om verwarring te voorkomen. Dus nogmaals, geen reguliere openierende vergadering, maar een oordeelsvormende vergadering en een nieuwe opzet die u voor het eerst op deze wijze gaat toepassen. Dus dat misschien in het licht van uw opmerking, meneer Holman.
Ja, dat snap ik wel, maar om oordeel te vormen moet je ook gegevens hebben. Dus vandaar de achtergrond van de vraag.
Dat is een duidelijke vraag, dus de vraag is of dat lukt voor aanstaande maandag.
Nou, ik vind het lastig om daar nu een antwoord op te geven. Ik zal op zijn minst met mijn collega dan ook daar overleg moeten plegen. En daar kan ik nu nog geen antwoord op geven.
Is dat voor u zo voldoende beantwoord?
Ik heb niet veel te pruimen volgens mij op dit gebied. Hè. Ik vind het heel belangrijk dat inderdaad de twee portefeuillehouders in ieder geval even met elkaar van gedachten wisselen over het onderwerp. En daar met een terugkoppeling dan op komen in die vergadering.
Goed, dat waren de. Was de laatste vraag voor u? Ja. Goed, de rest.
Ik heb wel nog heel even een vraag, voorzitter. U zegt net van dat heb ik nodig om inderdaad tot uw oordelingsvorming te komen. Als u dat maandag niet heeft, moeten we dan die vergadering doen? Of?
Nou, dan kunnen we alsnog met elkaar zeggen of we nou genoeg informatie hebben om met elkaar in de raad te gaan praten of niet. Dat lijkt me dan de weg die je kunt gaan.
Nou, dan ga ik de vraag gewoon nu stellen. Vindt u dit technisch gezien, ja, precies. Kan dit voorstel naar de raad over twee weken?
Als de burgemeester dat zo stelt, dan moet ik daar afwijzend op reageren. Dan zou ik zeggen, ik kan dat antwoord pas geven nadat ik mijn oordeelsvorming volgende week heb gedaan.
Heel, omdat we dit experiment aangaan, de vraag in de commissievergadering is er voldoende technische informatie in de stukken, zodat die voorstel behandeld kan worden. Volgende week kijken we welk oordeel u neemt.
En de vraag van vanavond is, heb je voldoende input om dat oordeel te gaan voorbereiden? Dat is de zuivere weg. En als u vindt dat dat punt nog aangevuld moet worden, zullen we het hele proces moeten verdagen. Want dan zal het oorspronkelijke raadsvoorstel op dat punt eerst aangevuld moeten worden. En dan gaat het de cyclus in. Dus even voor de held dat we volgende week gewoon geen vervelende situatie krijgen. Volgende week gaat alleen een proces plaatsvinden waar we met elkaar eens kijken wat zijn de voors en tegens van de verschillende voorstellen. Je zou niet volgende week in de valkuil moeten vallen dat er dingen nog ontbreken technisch gezien.
Maar ik vond dat de financiële informatie ontbrak, voorzitter. Dus dat, was de aanvulling die ik ook vroeg.
U zegt nu dus, van, voor mij is het niet toereikend om nu door te zetten naar de raad over twee weken.
Dat als het zo scherp gespeeld wordt, ja. Dan zeg ik, dan is het in mijn ogen niet rijverbanden in de raad.
Ik ga even een rondje maken.
Wat ons betreft, dus moet eventjes een denkfout losmaken. Stel dat volgende week niet zo plaatsvinden. Dan wordt nu de vraag gesteld, is het voor behandeling in de raad, ja of nee? Dat is de vraag. No more, no less. En wat ons betreft is dat rijp. Punt.
Ik kijk even verder naar de CDA.
Ja, technisch gezien is het rijp voor raadsvergadering. En als wij, als volgende week niet doorgaat en als gevolg daarvan in de raad concluderen dat we toch nog onze bedenkingen hebben hier en daar, dan...
U moet even één ding helder voor geest hebben. Volgende
maar dan
week...
kun je toch het raadsvoorstel...
Nee, volgende week is een proces wat puur geënt is om een gedachtepatroon te krijgen van hoe moet ik een oordeel vormen op dit raadsvoorstel. Het had net zo goed kunnen zijn dat we het hebben over de rioolheffing of willekeurig wat. Dat is de gedachte. Persoonlijk, maar dat zeg ik nu even naar mijn politiek, vind ik het ook een hele kwalijke zaak dat we het volgende week hierover moeten hebben. Want daar begint dus nu al duidelijk de verstrooiing plaats te vinden. En dat zou dus maar zo kunnen betekenen dat je allerlei processen volgende week op gang gaat zetten die behoudens vandaag plots in één keer in de raadsvergadering naar voren komen. Dus wat mij betreft, en dat zeg ik u bij deze vaste toe, zal de fractievoorzitter van de Beelslijst niet deelnemen aan de oordeelsvormende proces hierover. Bij deze. Dat had ik al van tevoren bedacht, dus dat wordt nu alleen maar bevestigd. Wat anderen doen, is een andere. En puur zuiver vanwege het feit dat hier dadelijk zaken naar voren gaan komen die niet fair zijn ten aanzien van de behandeling van dit proces. Het gaat een verkeerde wending geven en dat willen we niet. En het wordt geheid een politiek proces. En ik hoorde heer Holman dat al vertellen en ik heb de vrees al bedacht, dus vandaar even mijn uitspraak.
Nou, dan bevreemdt mij een beetje die uitspraak als ik daarop mag reageren.
Ik zal eigenlijk even... Ik ben even de beurt. Ik denk dat het handig is, want het wordt een heel lastig verhaal, nu merk ik, dat we misschien eventjes schorsen en even overleg plegen met elkaar hoe we dit nu...
Beste voorzitter, de zaak is heel helder. We moeten beslissen op het feit zoals we altijd beslissen. Is het rijp voor behandeling in de raad, ja of nee? Dat is de vraag. Het proces van volgende week staat hier los van. Alleen het probleem is, heel veel zien hem niet als losstaande. Dat hoor ik hier heel duidelijk van mijn collega van de PvdA. De vraag is alleen, vinden we dat dit rijp is voor beraad in de raad?
Kijk, ik kan twee dingen doen. Hè? Dus schorsen, even overleggen of het rijtje afmaken en even iedereen ophalen wat iedereen ervan vindt. Laat daarmee beginnen. PvdA heeft zich uitgesproken, Beelslijst heeft zich uitgesproken, het CDA. Wat zegt het CDA?
Dan overleggen we even.
Kijk, de heer Holman kon ook zeggen, ik wil een openerende vergadering hebben als die van mening is dat het stuk nog nadere informatie moest hebben. Dat is het normale proces wat we normaal volgen. Dat doet hij niet, hij gooit het op volgende week. Kijk, en daar gaat het fout.
Maar dat is iets wat in het presidium is afgesproken, deze werkwijze. Daar is deze, ik ben er niet bij geweest, maar er staat een verslag, daar is deze werkwijze met z'n allen afgesproken. Dus vandaar. Maar dus, u wilde even schorsen, zegt u. Ik stap even door naar de VLP. Schorsen, ja, oké. Dan doen we dat even.